Dus meisje lach, spring, word verliefd en dans in de regen. Dames en heren, daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Liefdesbang de podcast met niemand minder dan Hanna Kuppen. Hallo.
Hi.
Hoe is het?
Ja, goed.
Mooi.
Ja.
Hoe zijn we weer, hè?
Zijn we weer.
Weer een mooi gesprek te hebben over liefde.
Ja, zin in.
Super tof.
Ja.
En aan mijn linkerkant hebben we vandaag Stephanie Avriva. Spreek je achternaam goed uit?
Ja, Avriva.
Avriva, een mooie achternaam.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent. Dat ten eerste. Je bent bekend met het boek Liefdesbang.
Zeker weten. Ik denk 3 jaar geleden gelezen. En weet je toch, als een boekje zo raakt, dat je dan iedereen erover gaat vertellen. En alles wat iedereen aan jou vertelt, ook vriendinnen, pas je dan in de context van wat je hebt gelezen. Dus dan de hele, jij bent liefdesbang. Ja, dit is verlatingsangst. Maar dat is dezelfde dynamiek als bindingsangst. Gewoon dat, zeg maar. Ja. Ik ben het nu wel wat gaan minderen, maar it's a blueprint.
Ja, nee, ik herken het helemaal erin. Ja. Ik heb een album vernoemd naar het boek.
Ja, zeker. Dus, ja. Ik heb hem net geluisterd in de auto.
Ja, tof. Ja, ik herken me er helemaal in. Ik was ook zeg maar die guy die in één keer, ik kon niks meer normaal zien. Dus alles wat om me heen gebeurde, dacht ik, dit is het patroon. Jij bent liefdesbang.
Precies.
Ik kon het allemaal niet meer normaal zien. En tegelijkertijd leer ik daar nu wel weer wat meer soort van mezelf in te houden. Van oké, doe maar gewoon normaal. Want iedereen vindt je nou gewoon een kutpersoon aan het worden. Dus,
ja.
Dus dat merk ik wel. Maar tof. Ik ga toch starten met de vraag, hoe voel je vandaag? Gaf het net al een beetje aan, zenuwachtig.
Nee, ik ben niet zenuwachtig. Ik ben heel excited. Maar ik weet dat ik ook heel openhartig ben. En ik kan echt van 0 to 100 real quick gaan. Dus dat ik meteen zeg maar al mijn trauma's op tafel leg. En nu probeer ik dat wel een beetje soort van in te perken. Dus nu ben ik heel bewust van, oké, Stef, doe rustig. Dus begin niet zomaar alles te zeggen. Maar dan, ik heb dus een beetje een rem op mezelf gezet. En dat maakt me zenuwachtig, omdat ik dat gewoon van nature totaal niet heb, zeg maar.
Oké.
Dus
je bent nu bezig met, bewust bezig met de rem erop te zetten?
Nou, ik weet niet of dat gaat lukken. Als ik me echt zo veilig voel, dan ga ik gewoon zeggen wat ik wil zeggen. Maar ik probeer wel, zeg maar, het heeft ook, alles wat waar we over gaan praten, heeft ook met andere mensen te maken, weet je. En dan stuur je dat de wereld in en dan soms ontstaat er iets, zeg maar, wat ook negatief kan zijn, wat ik eerder heb meegemaakt. Dus vandaar dat ik dat nu zo voel van, misschien wil ik niet helemaal vrij uitpraten. En als ik dat wel doe, moet ik heel goed opletten hoe ik het zeg of zo. Dat,
snap ik.
Ja.
Dan zullen we maar aan het eind van het gesprek vragen hoe vrij je was.
En, ja, precies. Doe dat maar.
Hoe goed je je daarin voelde. Hanna, hoe voel je?
Ja, nou ja, excited is volgens mij eigenlijk echt wel het beste woord wat ik voel. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar jou. En ik verheug me enorm op ons gesprek. Dus,
tof, ik ook.
Ja.
Tof.
Dat is fijn, ja. Nee, ontspannen en positief excited.
Nice. Ik, Hanna, we zijn al getraind om het ook weer even naar mij te vragen.
Ja, hoe voel jij je?
Nou, het zit er niet zo in, hè?
Ja, ik voel me wel, op dit moment voel me wel chill. Ik denk dat het wel, ik vind het nog steeds spannend elke keer weer. Omdat je toch probeert naar mensen te luisteren en tegelijkertijd een podcast te begeleiden. Maar het is wel een intiem ding wat mensen met je delen. Een kwetsbaar ding. Mm. Dus je wil toch, en je zit er ook zelf mee. Dus je probeert ook echt te luisteren, want je haalt zelf dingen eruit. En je wilt zelf heel veel vragen stellen. Dus ik merk dat ik daar, dat ik ontzettend veel zin in heb. Maar tegelijkertijd ook heel erg gefocust voor moet zijn. Dus dat maakt het dan weer een beetje spannend voor mij.
Ja.
Dus ja, we gaan het gewoon zien waar we naartoe gaan.
En,
jullie zijn net zo goed als mij hier journalisten zeg maar aan tafel en vragen stellen.
Zitten als gelijken aan tafel.
Ja,
precies.
Stephanie Avriva, bekend als kunstenaar, presentator en freelance journalist.
Yes, klopt inderdaad.
Licht ons even in. Wat houdt in een freelance journalist?
Dus ik ben aan niemand verbonden. Ik werk voor mezelf en ik krijg gewoon opdrachten van verschillende opdrachtgevers om te schrijven. Magazines. Ik heb voorheen voor Vogue gewerkt, voor Glamour, Harper's Bazaar. Dat Volkskrant ook.
En is dat een specifiek onderwerp altijd? Of krijg je echt jobs aangeboden waar je dan?
Dat verschilt. ja, dat verschilt heel erg. Voor de Volkskrant schreef ik over kunst. Bij Vogue kon ik schrijven waarover ik wilde. Dus dat ging heel erg over womanhood, womanism, de zwarte community. En ja, soms krijg je wel een opdracht van, dan moet je voor een bepaald merk of moet je iemand interviewen. Maar ik voel mij het sterk, het krachtigst in mijn werk als ik met zwarte vrouwen praat, voornamelijk over onszelf en ons leven. Dat.
Oké. Hoe, want je doet natuurlijk meerdere dingen. En ik las ergens van de buitenkant lijkt het alsof je superveel doet.
Mm-hmm.
Maar in tegendeel heb je het best wel gestructureerd. Ik wil niet zeggen dat je niks doet, maar dan is het niet zoveel als dat het lijkt.
Ja, klopt inderdaad. Ik heb ook heel vaak, met jou gaat het goed, hè? Business gaat goed en zo. Gaat ook goed, maar besef wel dat ik echt heel vaak en heel veel in bed lig. Heel veel rust, heel veel chill. Ik sport heel veel. Ik heb 2 katten. Ik breng heel veel tijd door met mijn katten. Het is niet, weet je, ze zeggen toch ook entrepreneurs 24/7, don't sleep. Ik ben niet zo, I sleep, oké?
Okay? Nee.
Dus ik kan heel goed mijn grenzen daarin bewaken. Ja.
Okay.
En dan heb ik wel, ik ben ooit tegen een muur aangelopen, waardoor het nu tot een punt is gekomen dat ik dat kan, zeg maar. Ik heb bijna burn-out gehad. 4 jaar geleden denk ik ongeveer. En ja, nu staan gewoon de dingen die mij joy brengen en die mij goed doen voelen in mijn lichaam. Die staan gewoon vooraan.
Ja, want dat was mijn volgende vraag ook van, heb je ook een specifiek iets in je werk waarbij je echt geluk voelt?
Ja, dat is niet vast één ding. Ik kan echt intens geluk voelen als ik op een podium sta en connect met een publiek, een fijn publiek, een warm publiek, dat ik mensen mag interviewen. En dit is wel echt een van de dingen waar ik me heel goed bij voel, is als ik mensen interview en mensen voelen zich altijd heel snel heel veilig bij mij, omdat ik een heel open, warm persoon ben. En dat zij dan ook open zijn over zaken waar zij normaal niet zo snel open over zijn. En dat is echt mijn kracht. En that really brings me joy.
Ja.
Ja.
Is dat herkennen? Geldt dat ook voor jou, Hanna? In jouw werk ben je natuurlijk ook degene die zich eerst kwetsbaar moet opstellen.
Ja.
En daarin ontmoet je ook mensen die dat teruggeven.
Ja, nou absoluut geldt dat. Dat is heel herkenbaar. Want het allerbelangrijkste in mijn werk is veiligheid.
Mm.
En mensen kunnen pas openen als ze zich veilig voelen. En die veiligheid creëer je door ook jezelf als mens te laten zien. En dus ook je eigen kwetsbaarheid. En niet dat het over mijn kwetsbaarheid gaat. Maar als wij als trainers ook voorgaan om een kwetsbaar fragment uit ons leven te vertellen. Mm. Opent dat meteen een veld waarin mensen voelen van, oh, dat zijn ook gewoon mensen. Ja. En die hebben ook hun dingen meegemaakt. En nou, dan mag ik mijn dingen ook wel delen. Of dan is het niet gek wat ik deel. Dus als wij iedere keer als wij weer een nieuw thema. En dan alle thema's die onder liefdesbang vallen. Wat vaak gepaard gaat met schaamte of schuld of dan gaan wij daarin voor door iets een klein stukje uit ons eigen leven te delen. En dat schept zoveel veiligheid. Dus ik ben in die zin een enorme hoeder van de veiligheid.
Ja.
En dat opent mensen. En ja, dan kun je met elkaar echt in een veld terechtkomen waar hele mooie dingen mogelijk zijn.
Ja.
Dus dat is een voorwaarde.
Oké. Ik heb een actuele vraag. Dit doe ik eigenlijk voor mijn volgers. Dacht ik, nou, misschien is het wel leuk om te stellen. Ik vraag natuurlijk bepaalde dingen op Instagram. En daar de vragen die ik zelf heb. En dan wil ik eigenlijk kijken van, nou, hoe kijken jullie daarna?
Mm-hmm.
En een van die vragen is van, kan je geluk vinden of verliefd worden op meerdere personen? Is dat mogelijk?
Ja, voor mij persoonlijk, geluk vinden bij meerdere personen kan sowieso. Verliefd worden, weet ik niet helemaal. Nou ja, als we het hebben over romantische liefde, ja, vind ik lastig. Maar geluk vinden bij meerdere mensen, dat 100.000%. En ik heb echt heel veel verschillende, of heel veel. Ik heb heel goede, hele diepgaande vriendschappen. Die soms ook gewoon voelen als, wauw, ik ben verliefd. Ik hou zoveel van jou. Dit is gewoon, this is it, this is life, weet je wel. Maar dat zijn niet per definitie romantische liefdes. Dus ik heb dat nooit ervaren. Maar sowieso geluk vinden in verschillende vormen, verschillende lagen bij meerdere mensen, 100.000%.
Ja.
Ja.
Oké, dus je geeft wel aan van geluk kan je wel vinden. Mm-hmm. Verliefd, maar dat heb ik nog nooit zo van nagedacht. Want eigenlijk heb ik ook wel personen gehad in mijn leven waarvan ik denk van, zou dit verliefdheid zijn? Maar dat mm-hmm. is dan niet op romance vlak. Maar wel dat je dat ding voelt van, oh, ik wil eigenlijk jou nooit meer uit mijn leven. Ja. Want je bent zo'n geweldig mm-hmm. persoon. Maar dat is volgens mij dan niet verliefdheid waar wij het dan over hebben. Of is het, ja, whatever. Ik ga nog veel te zweverig in mijn hoofd.
Nee, ik snap deze gedachtegang.
Ja,
het is liefde, precies.
Ja. Maar dan, ja, dan kan je, nou, als deskundige, kan je dan verliefd worden op meerdere personen?
Nou, ik heb het zelf nooit ervaren om verliefd te zijn op meerdere personen tegelijk. Wat totaal natuurlijk niet wil zeggen dat het niet kan. Maar ik heb die ervaring niet, dus dat weet ik niet. Ja, dus dat is voor anderen misschien anders of wel mogelijk. Ik.
Zijn er wel eens mensen langsgekomen bij jou met het antwoord van Hanna, ik ben verliefd op meerdere personen? Of?
Nou ja, ik weet wel, ik ken ook wel mensen die vanuit een vaste relatie verder gaan onderzoeken en ook verliefdheden ontwikkelen naar andere mensen. Maar dan is de huidige relatie niet meer een relatie waarin de verliefdheid nog actueel is. Dan is dat overgegaan in liefde. En ja, als je al jaren bij elkaar bent, is dat een andere liefde dan de verliefdheid die je helemaal in het begin had. En dan wat ik daaruit vooral hoor is dat wil je dat doen op een verbindende manier die niemand uitsluit. Dat gewoon ook wel een extra klus is in persoonlijke ontwikkeling. Dus als het, en dan bedoel ik als het niet in het geheimzinnige circuit gaat en dat je dat buiten je partner omdoet. Maar als je dat openlijk wil doen en je wil dat delen met elkaar en je bent in openheid daarover en dat natuurlijk heel veel vraagt over wat kom je tegen in jezelf, wat komt de ander tegen en dat echt een extra dimensie is wat je dan te onderzoeken hebt. Dat niet zo.
Maar ik denk ook dat dat in een monogame relatie ook zo is hoor. En dat heel veel mensen een monogame relatie als standaard en als makkelijk zien. Maar ook daarin word je zo vaak geconfronteerd met jezelf. En
precies.
Het is niet gewoon, je bent verliefd op elkaar. Ah, je gaat samenwonen. Ah, je krijgt kind. Zo gaat het helemaal niet. Ja. Dus ik denk dat monogamie, polygamie, dat het heeft allemaal te maken met onderzoek in jezelf. Maar waar ik ook nog even op terug wilde komen is dat ik überhaupt het idee van verliefd zijn heel moeilijk vind. Wat is dat precies? Ja. Weet je, soms voel je iets bij iemand heel snel, dan noemen ze dat infatuation, weet je wel. Mm-hmm. Is dat dan niet ook al verliefd zijn, weet je wel? Maar ook weer een andere laag. Ik heb zoveel kanten van mij en gewoon, ik geloof niet dat maar één persoon mij op al die vlakken voldoening kan geven. En ik geloof gewoon echt dat bij meerdere personen kan, weet je wel. En daarom, een romantierelatie is ook niet het allerbelangrijkste in mijn leven. Daarom zijn vriendschappen ook heel belangrijk. Omdat je hebt vriendschappen met wie je verschillende dingen of verschillende aspecten van jezelf deelt. En ja, daarom vind ik het woord verliefdheid zo moeilijk. Want die vriendschappen zijn zo dear to me. Dat ik ook niet zo snel zou denken, als ik nu op iemand verliefd ben, ga ik alles mm-hmm. daarop projecteren en dan vergeet ik de rest, weet je wel? Dus die gelaagdheid daarin en wat het nou precies hoe je het nou precies defineert, vind ik, ik ben daar niet uit voor mezelf.
Ja. Want hoe is zeg maar de dynamiek tussen jou en je vrienden zelf, de vriendschap?
Dat is een hele grote vraag. Op welke manier bedoel je?
Nou, hoe is je kent je vrienden al langer. Heb je veel vrienden überhaupt?
Wat is veel? Ik denk wel dat ik veel vrienden heb, ja, zeker.
En dan wat voor rol zie je jezelf hebben in zo'n vriendschap?
Wat voor rol zie ik mezelf hebben? Nou, ik heb een paar vriendinnen en met hun kan ik elke dag praten. We delen alles van elkaar met elkaar. Of niet alles, maar wel ook gewoon de echte diepe, de zware dingen. En stel, ik kom nu even zonder geld te zitten, dan weet ik gewoon dat zij daar voor me zijn. Als ik ziek ben, dat iemand voor mijn deur staat en eten komt brengen, weet je wel. Ik heb ook vrienden die ik minder vaak spreek, maar met wie ik wel bijvoorbeeld op reis ga of zo, weet je wel. Ik heb, je hebt verschillende soorten vriendschappen. Ja.
Wat betekent vriendschap nou eigenlijk? Wat betekent vriendschap? Of is dat voor iedereen? Verschilt dat voor iedereen?
Wat betekent vriendschap? Nou ja, vriendschap dan ja, daar deel je wezenlijke dingen met elkaar. En daar ontmoet je elkaar echt. Ik denk dat voor mij vriendschap is dat er een wezenlijke ontmoeting is. En wat je zegt, dat kan met allerlei vrienden weer een hele andere kwaliteit hebben. En iets anders is wat je deelt. Dus daar kun je geen twee vrienden in met elkaar vergelijken, vind ik. Dus dat is, iedere vriendschap is daarin ook heel uniek. Dus wat je met de een deelt, deel je misschien weer helemaal niet met de ander. Dus ja, dat heeft zo'n eigen kwaliteit.
En vriendschap takes work too. Net zeker. Als ook romantische ja, relaties.
Dat zijn
absoluut.
Relaties,
ja.
Toch? Dus
ja,
je
het
moet
zijn
ze onderhouden.
Relaties, precies. Ja.
Absoluut, ja.
Dat zou je ze moeten onderhouden.
Ja.
Hoe onderhoud je zo'n vriendschaprelatie?
Ook communicatie. Heel belangrijk. Soms merk je in vriendschappen dat je voelt dat iemand je niet kan ontmoeten waar jij bent. Of misschien er niet genoeg is. Of misschien te veel van je vraagt. Daar moet je dan over communiceren. En ook soort van onderhandelen of zo, weet je wel. Want de ene heeft bepaalde behoeften.
Concessies, ja.
Ja, en dat verschilt ook weer in fases van die persoons leven. Hetzelfde geldt voor jezelf, weet je wel. Dus communiceren. Ja,
ja, en ik denk ook de bereidheid om daarin ook net als in de romantische relaties, de bereidheid om naar jezelf te kijken. Ja. Van, hey, wat doe ik hierin? Wat kom ik brengen? Of wat kom ik halen? Dat je ook ja, steeds jezelf echt meeneemt en voelt van, hey, wat bied ik hierin? En ja, wat verwacht ik van de ander? En kan ik de ander ook vrijlaten? Dezelfde principes spelen eigenlijk een rol, ja, als in de romantische liefdesrelaties. Ja.
Heb jij überhaupt nog contact met, ik wou zeggen, heb je überhaupt nog vrienden, maar
ik dacht ook al dat je dat lacht.
Nee, heb je überhaupt nog echt zoveel vrienden als dat je voorheen had toen je nog toen je wat jong was? Heb je nog zoveel vrienden om je heen?
Zoveel. Het anders. Dus, ja, vrienden, dat ontwikkelt ook mee met je eigen ontwikkeling. Dus er zijn mensen die, ja, bij wie je op een gegeven moment ook niet meer resoneert. En waar niks tegen is of wat niks in de weg staat. Maar waar je gewoon denkt, hey, wij hebben onze, ja, dat is ook klaar op een of andere manier. Of het verandert van vorm. Of het verandert van frequentie. Dus ja, dat evolueert mee. Dus de vrienden die ik vroeger had, ja, sommige zijn er nog steeds. Dus sommige zijn nog steeds heel dierbaar. En ja, zijn we met elkaar meegegroeid. En andere laat je achter. En er ontstaan ook altijd weer nieuwe.
Ja.
Dus soms is het ook gewoon als je merkt van, hey, ik merk dat ik ook weer vrienden loslaat. Dat is vaak niet dat andere mensen veranderen, maar dat je zelf aan het veranderen bent. En daar dan ook weer op vertrouwen dat je dan ook weer nieuwe mensen tegenkomt met wie je weer op een andere laag dingen kan delen. Dus dat vind ik ook wel, ja, dat groeit mee met jezelf.
Ja,
want dus het gaat mij nooit zozeer om de hoeveelheid, maar veel meer ook om de kwaliteit en
ja,
de intensiteit van wat je met elkaar deelt.
Ja. Als toch vriendschap, zijn we het dus wel over eens. Vriendschap, het zijn eigenlijk
een
soort van relaties, toch? Dus je zou ze moeten
niet
onderhouden.
Soort van. Het is
heel erg. Het zijn gewoon relaties. Ja, alles is in feite is alles een relatie.
Ja, de verhouding tussen twee mensen is per definitie een relatie.
Precies.
Ja, precies. Hoe hebben we het nou over romantiek? Hoe zit dat in jouw romantieke relaties? Dus je vriendschaprelatie, nou, die om eentje te onderhouden, maar heb je,
here we go!
Zo, nou, laten we het eens...
En voor mijn gevoel is het altijd dat de vriendschaprelaties wat makkelijker onderhouden zijn dan een romantieke relatie. Hoe zit dat bij Stephanie?
ja, klopt, maar dat heeft heel veel met mij te maken en mijn verlatingsangst.
Oké, dus daar zijn we dus. We zitten dus niet in verlatingsangst.
Ja,
okay.
Precies. Ja, ja, ja.
Maar vertel me wat meer. Dus het komt vanuit jouw verlatingsangst. Nou, voor de luisteraars dan, hoe herken je dat bij jezelf? Dan? Wat zijn de patronen die je steeds weer doorgaat?
Nou, dan moet ik even terug naar waar het begonnen is. En nu ga ik meteen 0 to 100. Maar mijn moeder heeft mij, ons gezin, ook gewoon echt verlaten. Op een dag zei ze, ik ga honing kopen. En toen kwam ze nooit meer terug.
Dat is letterlijk. Ik ga honing kopen.
Ja, letterlijk.
Oké.
Ja. Ja, dus dat is een wond, weet je wel. En daarvoor was mijn relatie met haar ook niet heel erg goed.
En hoe oud was je toen?
15, 16, zoiets.
Ja.
Ik zat in mijn examenjaar van toen nog VMBO. En mijn verlaat, of nou, in twee relaties heeft dat zich erin geuit dat ik. Ik kan dit soms beter in het Engels zeggen trouwens, met Engelse woorden. I abandoned myself.
Ja.
Dus ik wist niet eens hoe ik me voelde en wat ik voelde. Alles wat ik deed was om iemand die juist soort van mij wegduwde naar mij toe te trekken.
Mm-hmm.
En dan verlies je jezelf gewoon daarin. En dat, daar ben ik op een gegeven moment bewust van geworden door vriendschap eigenlijk. Want een vriendin zei op een gegeven moment tegen mij van ja, maar jij gaat altijd die extra maal voor mensen, maar dat doen ze helemaal niet voor jou, weet je wel. Mm-hmm. Waarom is dat? En toen ben ik dat gaan onderzoeken, in therapie gegaan. En toen kwam er eigenlijk naar boven dat ik mijzelf bescherm door alles te intellectualiseren. Ik ging altijd in mijn hoofd. Ik kan zo goed over dingen praten, because that's my mechanism to protect myself from hurt, weet je wel.
Mm-hmm.
En toen ik daar bewust van werd en ik oefeningen kreeg om überhaupt te leren dat mijn lichaam mij iets vertelde, dat ik iets voelde en daar dan ook aan te koppelen van, is dat dan iets positiefs of iets negatiefs? Daardoor ben ik heel erg gaan inzien dat ik zoveel dingen heb toegelaten, behandeling van andere mensen jegens mij, die gewoon totaal niet oké is. Maar dat onveilige, dat was wat ik als veilig zag.
Was omdat vertrouwd ik dat, voor je.
Ja, omdat ik dat van huis uit heb meegekregen. En wat was je vraag ook alweer?
Nee, de vraag was hoe je romantieke relaties onderhoudt.
Oh, ja.
Hoe dat in de liefde zit.
Ik ben al heel lang single ook, omdat nou, ik heb ook een hele abusive relatie gehad. En dat wist ik ook heel lang niet, zeg maar. En toen ik daarachter kwam, vanaf toen kon ik pas beginnen te helen, zeg maar. Omdat je dan bewust bent van...
En hoe lang is het geleden? Zo.
10 jaar of zo?
10 jaar.
Nee, wacht, ik ben 33. Zelfs 13 jaar, als het goed is, zoiets. En dat heeft ook heel lang geduurd, maar als je gemanipuleerd bent, dan is je heel je realiteit gewoon vervormd, zeg maar. Dus dat heeft gewoon heel lang geduurd. Heel lang dacht ik dat het aan mij lag en dat ik zoveel mogelijk moest mediteren. Ik heb zoveel zelfhulpboeken gelezen om er eigenlijk vervolgens achter te komen van, it's not me. Mm. Weet je, it's them. Er is niks wat ik kan doen om deze situatie te veranderen, omdat het is die persoon, weet je wel. Het enige wat ik kan doen is er bewust van worden en snappen waarom ik steeds, zeg maar, dat soort partners aantrek. Of val voor dat soort partners. En dat is omdat ik veiligheid vond in onveiligheid, weet je wel. En nu ik dat in mijn lichaam aan het herstellen ben, aan het herkennen ben van what makes me feel good and what doesn't, kan ik ook veel beter herkennen wat voor behandeling niet voor mij werkt. Of wat voor manier van met mij omgaan niet voor mij werkt. En wat wel. Maar dat is nog steeds een zoektocht. Het is een journey. Yeah. Soms zeg ik ook tegen mijn vriendinnen, oh, ik was zo dom dat ik op die persoon viel en hij deed dat en dan ging ik er gewoon in mee. Is niet dom, it's a journey.
Yeah. Yeah.
I'm healing from something really big.
Zeker.
En dat gaat me ook nog tijd kosten. Misschien, I don't even fix this in this lifetime. I don't know, weet je. Mm-hmm. Maar het brengt me immens plezier om bewust van deze dynamieken en patronen te zijn. En om elke keer weer in nieuwe situaties een stukje meer over mezelf te leren. En mezelf weer beter te begrijpen.
Ja, want dat zei je heel mooi de vorige keer ook. Dat je vaak denkt van, nou, ik ben er nu bewust van. Dus nu alles wat je tegenkomt, denk je van, nou, ik moet hier niet meer aan beginnen. Maar toen gaf je ook aan van, ook hetgene wat je tegenkomt en wat fout kan gaan, kan je omarmen. Want dat is letterlijk waar je nu staat. En dat is letterlijk, daar mag je van leren. Dat mag je...
Ja, dat is deel van het proces. Want het zit hem nooit, de quick fix komt nooit van hier. Dat komt nooit van het bedenken of het je voornemen.
Precies.
Het moet uit je lijf komen. En dat betekent dat je dingen moet doorvoelen.
Ja.
En nou, in dat proces mag je groeien. Dus het is nooit goed of fout. Het is een groeiproces. En het alleen al de bewustwording maakt dat je anders in de ervaring stapt. Maar dan wil, nou ja, ik wil niet zeggen hoe vaak ik teruggevallen ben. Dat klinkt dan als teruggevallen. Maar dat was gewoon, alle stappen had ik nodig om uiteindelijk te doorvoelen van, hey, blijkbaar moest ik dit nog een keer voelen.
Ja.
Om te ontdekken van, hey, dit klopt niet meer. En dit past niet bij me. En dit wil ik zo niet. En nou ja, en al die stappen, die dragen ertoe bij dat er een moment komt dat je denkt, hé, en nu kan ik het wel anders doen.
Ja.
Dus Ja, we hebben natuurlijk zo'n criticus in ons die het dan ook nog eens gaat beoordelen. Ja, maar jeetje, het is inderdaad zo'n reis naar heling. En ja, iedere kleine stap is winst.
Ja, want je zei het al voor deze podcast, toen je het boek las, dan was je in één keer ook die persoon die soort van bewust werd van alles.
Mm-hmm.
Dan,
te bewust.
Ja. Dus dan
is ook weer hier.
Ja, is ook weer daar in je hoofd. Dus dan ga je ook automatisch denken dan dat je het bij jezelf doet. Wanneer je steeds een relatie of een date of een nieuwe persoon ontmoet, dat je heel erg gaat letten op je doen en de manier van praten. En heel erg let op van hoe degene reageert, dat je er heel erg mee bezig bent. Mm. En zo erg mee bezig bent soms dat je zelfs door dat misschien niet meer in het nu kan leven. Dus dat je daar zelfs in één keer...
Nou ja, ik heb door therapie gewoon wel echt geleerd om juist op momenten op de dag gewoon even tegen jezelf te zeggen, wat voel ik? Waar voel ik het? Oh, wat betekent dat eigenlijk? En dat is niet iets wat ik elke dag nu continu doe. Ik val soms ook terug. Maar, en dat had ik ook met jouw boek, nadat ik het had gelezen, dacht ik, ik moet dit veranderen, dat veranderen, ik moet dat. En toen dacht ik op een gegeven moment, nee, wacht even. Gewoon stap voor stap, laat me dit gewoon gaan leven. Weet je, ik heb die kennis in mijn achterhoofd. Maar ja, wat jij inderdaad zei, het moet niet in je hoofd zitten. Je moet het gewoon ervaren en voelen en door je lichaam laten flowen, zeg maar. Dus dat heb ik niet. Maar aan de andere kant, ik merk wel dat situaties met mannen doen mijn zenuwstelsel nog steeds op hol slaan. Gewoon. Dus ik ben er nog lang niet, maar niet op die manier van dat ik denk, dit is bindingsangst, dit is verlating, als maar gewoon gewoon panic, gewoon anxiety.
Heb je hier het ook over met je vriendinnen dan?
Zeker, bijna elke dag.
en merk je daarin ook wel weer, want ik had ook gelezen dat jouw vrienden dus eigenlijk aangaf van, je doet best wel veel voor mensen en dat je daardoor eigenlijk in therapie ging.
Ja.
Merk je dan wel dat zij ook degene zijn die jou ook weer steeds wijzen van, weet je nog wat je vorige week zei en nu doe je toch datgene weer?
Nee, helemaal niet. Want dat zou heel onveilig zijn.
Ja, ze zijn niet je therapeuten.
Nee, precies. Mijn vrienden zijn juist heel erg, they meet me where I am, weet je wel. Tuurlijk, heel soms houden we elkaar accountable, maar door te spiegelen of zo. Maar niet van, weet je, je bent nu een stap verder. Je moet dat niet meer doen. Nee, absoluut niet. Ja. Dus begrijpen. Zij zeggen, misschien zou ik dat tegen mezelf zeggen. Maar zij zeggen juist, Stef, je moet niet vergeten, you're coming from far, weet je wel. Dit is echt mooi dat je dit weer ervaart. En dit zegt juist van, oké, dit is iets waar je nog mee aan de slag bent. Zoiets of niet eens, geen judgment eigenlijk.
Nee, maar dat is als we het dan hebben over vriendschap. Ja. Dan vind ik het zonder oordeel steeds weer ontvangen worden.
Ja.
Ik weet dat een vriendin, toen probeerde ik dus los te komen van een man. En dat een vriendin tegen me zei van, ga je nou de rest van je leven hierover doen om van die man los te komen? Het was een klap op mijn hart.
Ja.
En vervolgens stop je met delen daarover. Ja. Want je voelt echt een oordeel. En dan voel je je niet gezien in het proces wat je aan het gaan bent.
Precies.
Ja. En dat is een inbreuk op de vriendschap dan. Dat helpt niet. En juist het iedere keer ontvangen worden met al je menselijkheid. Met met alles erop en eraan. All inclusive. Met je struggles en met je angsten. En dat is echt een vriendschap.
Want wat zou hier dan wat zou hier dan, hoe zou je in zo'n situatie moeten zijn? Dus je hebt vrienden of vriendinnen die dan komen met hun relatieprobleem. Maar dat gebeurt dus continu. En dan snap ik dat je niet wil zeggen van, je moet ermee kappen of je moet dit doen. Maar degene komt wel met zijn verhaal naar jou toe. Dan probeer je daar menselijk en neutraal in te staan. Maar na 10 keer of na 20 keer, dan denk je toch wel van, je zegt nou zelf dat je ermee gaat stoppen. Maar toch blijf je komen met...
Ja, maar dan moet je het naar jezelf toe trekken. Want je hoeft niet iets te zeggen over die persoons situatie. Je kan ook zeggen van, ik heb hier geen mental space voor. Of,
precies.
Weet je, ik...
Ja, of ik voel het druk ontstaan.
Ja, inderdaad.
Of ik voel dat je
gewoon bij jezelf houden, wat jij voelt. En ik zeg het leuk tegen jou, maar ik ben daar ook niet zo goed in, hoor.
Soms heb ik er ook moeite mee. Ik wil het ook misschien nog een keer horen. Dat ik denk van, misschien zit ik... Want het mental space, dat klinkt heel dan... voor mij klinkt dat soms heel egoïstisch. Want ik weet wel ergens dat ik het moet doen. Ja. Maar dan soms denk je van, maar ik wil niet dat diegene denkt van dat ik diegene niet meer mag of zo.
Ja.
Maar ik geef nu aan van, ik wil het nu niet. Maar tegelijkertijd komt wel weer die angst van... je moet mij nog wel mogen. Of je moet nog wel...
En dan gaat het dus over jouw verladingsangst.
Ja,
dus daar, die breng je dan eigenlijk in.
Ja.
En dan ga je Vaak gaan we dan aanpassen en naar de verwachtingen van de ander leven. Maar hou je iets van jezelf, hou je terug en deel je niet, laat je niet zien. Dus je kan zeggen van, nou, goh, ja, weet je, vandaag lukt het mij even niet. Ik heb er even helemaal geen ruimte voor. En ik vind je hartstikke lief, maar vandaag even niet hierover.
Ja.
Net in de auto hoorde ik, was het Wat Je Wil, volgens mij? Heet dat lied? Ja, Wat Je Wil met Kleine Vizerik.
Ja.
En op die verse van Kleine Vizerik begint hij ook zoiets van, meisje, waarom zou je doen wat die guys willen? Ja. Of zo, doe gewoon wat je zelf wil. En ja. That really spoke to me. Ik dacht, ja, inderdaad, waarom zou ik me aanpassen voor iemand die gewoon wet is? Nee, maar dat is inderdaad die verlatingsangst die je dan moet doorbreken van, joh, je leeft voor jezelf, hè? En boundaries, dat is echt, dat is zo powerful om boundaries te hebben.
Ja.
Weet je wel? En dat, het gaat over jou en niet over die andere persoon. En
nee, het gaat altijd over jezelf. Is,
dan kan die persoon daar ook goed mee omgaan.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dat is eigenlijk een goede filter.
Ja. Ja.
Als iemand niet jou kan geven wat jij nodig hebt. Of weet je, wat, ja, we zeiden net al, soms moet je concessies doen. Maar het is gewoon zo'n goede graadmeter aan hoe de relaties, waar die staat, weet je wel.
Ja, ja, ja.
Dus, dan hebben we het nu eigenlijk over vriendschappelijke relaties. Maar waar deze dynamiek al volop speelt, hè, waar we het nu over hebben, is eigenlijk deze dynamiek in vriendschappelijke relaties. Dus durf jij iedere keer jezelf mee te nemen in contact met de ander? Of zeg je van, nou, ik laat de ander voorgaan op de verbinding met mezelf. Mm-hmm. Daar zit op de scherp van de snede, zit daar de dynamiek van. En natuurlijk, in liefdesrelaties hangt er voor ons gevoel veel meer van af. Mm-hmm. Want die ander is een veel grotere toevoer voor liefde. Want zo zien we die partner eigenlijk. Terwijl, ja, ook als je het hebt naar liefdesbange dynamiek met collega's, weet je, dan ga je wel even op een ander moment naar die koffieautomaat om daar je bakje koffie te halen. Dan, dat is allemaal veel makkelijker te omzeilen.
Ja,
maar als het echt over diepe vriendschappen gaat en al helemaal over partnerrelaties, ja, dan kunnen we er eigenlijk niet meer omheen.
Ik weet niet, ik voel op een gegeven moment wel van, ik had het wel nodig of zo, dat bevestiging dingetje, want je weet het ergens wel, maar je zit net op dat randje van, oké, ik weet het wel, maar je wilt ook niet iemand kwijtraken. Je wilt ook niet, want je bent bang dat daardoor misschien je vriendschap is eindigd. Omdat de dynamiek die er was, was dat diegene altijd misschien met de problemen naar jou toe kon komen. Nu ben je er niet meer. Dan verandert de dynamiek misschien ook. Ja. Dus misschien is de vriendschap ook wel helemaal niet meer
wat
het was.
Je denkt veel te ver. Want hoe jij dit nu tegen mij, tegen ons zegt, is al zo menselijk en realistisch en herkenbaar. En gewoon, als iemand dat dan niet aanvoel dat het van die plek komt, zo'n pure authentieke plek, dan ja, dan zou jij voor jezelf eigenlijk moeten zeggen van, misschien is deze vriendschap helemaal niet zo goed voor mij, weet je wel?
Ja, ja, maar dan komen we door een stukje terug, dat je dan wel toch wel bang bent, nog een stukje verlatingsangst.
Dus het feit, als je bij jezelf merkt dat je die dingen aan het omzeilen bent, dat je iets aan het vermijden bent, dan mag er eigenlijk al een alarmbelletje gaan van, god, wat durf ik dus niet tegen deze goede vriend of vriendin te zeggen? Nou, dat gaat over je eigen angst.
Nou, lieve luisteraars, ik heb dus blijkbaar verlatingsangst.
Hey, wist je dat nog niet?
Nou, ik wist dat ik heel erg bindingsangst had. Maar ik wist niet dat ik, het gaat wel gepaard, maar ik wist niet echt op wat ik kon bijten.
Two sides of the same coin.
Ja, precies. Ja, je had het net al over je moeder. Maar hoe is de band nu met je ouders, met je pa?
Met mijn vader heel goed. He's a girl dad. I'm a daddy's girl.
Ja.
Ja, dus dat is heel fijn. En met mijn moeder, dat gaat niet helemaal. Ik heb ook,
Maar je spreekt
haar
wel.
Is ze wel weer in je leven?
Ja. Nou, nee, maar ja. In 2019 denk ik, kwam ik terug uit New York. En ik had net mijn koffer uitgepakt, zat op bed. En toen kreeg ik een telefoontje dat mijn moeder op de intensive care lag. En dat is wel echt zo'n moment waarvan je weet dat het ooit gaat komen of zo. Maar hoe voel je dan? Nou, toen moest ik heel hard huilen. Met mijn zusje meteen naar het ziekenhuis gegaan. Ook weer haar kant van de familie na heel lang gezien. Toen heel veel ontdekt over mijn roots ook. Want ik heb ook al die jaren geen contact gehad met haar kant van de familie. En toen zij er nog wel was, was dat contact ook helemaal niet goed. Heel toxic, letterlijk. Echt giftig. En toen, nou, dat was een hele zware periode voor mij. Want dat was echt van, ga ik er laten vallen. Want al die tijd is er niet voor mij geweest. Look where I'm at now. Maar nu moet ik ineens weer voor haar zijn. Maar ik merkte, zij lag dus op de intensive care. En ik stond bij haar in de kamer in het ziekenhuis. En zij kon mij, ik wist niet of ze mij kon horen. Maar ze kon in ieder geval niet, ze was niet bij bewustzijn. En ik voelde gewoon dat ondanks dat zij niet kon terugpraat, dat ik niet durfde te zeggen wat ik wilde zeggen.
Hmm.
Ik voelde een blokkade in mijn keel en in mijn mond. Gewoon alsof haar bubbel om haar heen zo groot is. En alsof het van mij steeds kleiner werd. En dat kon ik zo fysiek, zeg maar, door therapie natuurlijk zo inbeelden. En toen dacht ik echt, wauw, dit is echt niet oké. Okay. Dit is gewoon de root van al mijn issues, weet je wel. En nou ja, toen op een gegeven moment kwam ze bij en met vriendinnen ook gesprekken erover gehad. Er waren een paar die zeiden van, wacht. Ze kwam toen bij in het ziekenhuis na 2 weken. Toen ben ik naar haar toe gegaan. En toen kwam ik binnen in de kamer. En toen was een van de eerste dingen die ze zei van, lekker weer hè, buiten. Dacht ik echt.
Dat was niet wat je wou horen natuurlijk.
Wauw, nee. Je wil gewoon een moeder die haar dochter in de armen sluit. Ja. En gewoon, wow, wat er. Iets, emotie.
Hmm.
En het tweede wat ze zei was, ik zag je altijd op tv. Ik was echt heel trots hoor. Echt, je doet zulke toffe dingen. Je kent die. En ik dacht, wauw. Zij heeft gewoon zo'n beeld van mij. Net als hoe een vreemde dat van mij zou hebben. Alsof ik een of andere BN'er ben met een heel goed leven. Terwijl er is hier iets tussen ons. Ja. Wat jij nu gewoon totaal, de elephant in the room. Kaart het niet aan. En dat vond ik zo erg. En toen zei een paar vriendinnen zeiden van, weet je, we hebben ook gedoe gehad met onze ouders. En op een gegeven moment, dan ontmoet je hun tot waar zij kunnen. Dus ga gewoon bij haar op bezoek met een taartje. Praat even over het weer. Je hoeft maar een kwartiertje te blijven. Dan kan je weggaan. Nou, zei ik, nee. Er is zoveel. Er is zo'n groot gat natuurlijk ook. Maar daar is zoveel in gebeurd. Plus, jij bent weggegaan. Waarom? Zoveel vragen. Ik vind dat je die moet beantwoorden. En ik kan niet gaan praten over het weer en doen alsof er niks is. En dan voelen van, oh, dit is mijn moeder en we hebben nu een band. Dat is niet een band, weet je wel. En vooral hoe ik, mijn vriendschappen hebben al zoveel diepgang. Het zou heel raar zijn als ik dat niet eens heb met mijn eigen moeder, weet je wel.
Maar je vergelijkt natuurlijk je andere vriendschappen ook op de relatie. Je zet natuurlijk een lat neer van
relaties. Ja, maar
relaties.
Ook, ik weet heel goed wat ik nodig heb. En like, conversation, communicatie, open eerlijke communicatie is letterlijk mijn love language. Weet je? I need that to survive, weet je. Dus nou ja, toen had ik besloten van, ik ga het niet aan. Ik heb gewoon geen moeder. Ze is er wel, maar ik heb gewoon geen moeder. Niet die het figuur, zeg maar, met die rol in mijn leven. En nou ja, toen heeft ze in de afgelopen 2 jaar mij best wel vaak gemaild. En elke keer als ik zo'n mailtje kreeg, dan rolde ik bij wijze van mijn ogen. Of ik slaakte een hele diepe zucht. Of, want er stond nooit in wat ik van haar nodig had. En elke keer dacht ik van, you're taking up space in my life. En dit veroorzaakt irritatie bij mij. Ik wil het wegduwen. Ik wil dit gewoon niet aangaan, want jij kan het niet aangaan. Nou, toen een paar weken geleden stuurde ze weer een mail. Ze had eerst mijn oom. Ik heb 1 oom van haar kant van de familie met wie ik heel goed ben. Met wie ik ook heel open en kwetsbaar kan communiceren. Ze had contact met hem gezocht en had gezegd, ga gewoon met haar praten over waar er over gepraat moet worden, weet je wel. En toen had ze een mail gestuurd. En toen heb ik voor het eerst gewoon een keer op papier gezet. Of op de mail terug. Dus wat ik voelde als zij mij mailde. Wat voor vraag ik heb. Wat voor antwoord ik nodig heb. Voor het eerst heb ik alles. Dus wat ik nooit ook bij andere mensen durfde. In romansrelaties. In vriendschappelijke relaties. Ik durfde nooit zoveel van mezelf te laten zien. Ja. Ik dacht,
hoe is het
ben
voor
ook
jou?
Bang. Ja, precies.
Ja.
En het was ook een best wel felle mail, weet je. En toen stuurde ze een mail terug. En het ging bijna op niets in wat ik zei. En toen dacht ik, nou ja, ik kan niks zeggen over haar situatie. Maar zij heeft waarschijnlijk gewoon mentale problemen. En ze is sowieso super narcistisch. Alles draait altijd over haar, om haar. En wat zij heeft meegemaakt. En noem maar op. Maar nooit hebben we het over wat ik daarbij voel. En nu heb ik gewoon echt besloten. Van als zij dat niet kan aangaan. Dan hoeft het van mij niet. Want de bare minimum is voor mij. Dat we een conversatie kunnen hebben. Over wat er is gebeurd. Weet je wel?
Ja.
En dat ik vragen beantwoord krijg. En als ik dat niet kan krijgen, ook als mijn moeder. En dit is echt zo moeilijk in de maatschappij waar moeders op een voetstuk worden gezet,
ja,
weet
precies.
Je wel. Maar I just don't have a mom. Ja.
Want hoe zou je daar het best mee om kunnen gaan? Want je bent als kind, ben je eigenlijk, heb je moeder hoog zitten. En een relatie kan je verlaten. Want we zijn al heel erg met elkaar over eens dat je eigenlijk moet aangeven wat je zelf voelt. En dan kan je zelf je keuze op maken. Maar je moeder verlaten, dat is best wel een ding. Dus je kan er niks aan doen dat je generatie erboven misschien niet even bewust is van het stukje waar je nu zit. Omdat die ook getraumatiseerd zijn natuurlijk.
Mm-hmm. Kijk, ja, je moeder verlaten is een ding. Maar jezelf verlaten is ook een ding.
Mm-hmm.
En ja, kijk, Je bent eigenlijk aan het zoeken bij je moeder wat je van een moeder had willen hebben, wat je van een moeder verwacht. En dat is de emotionele beschikbaarheid. Ja. Dat zij jou ziet in jullie relatie als moeder-dochter. Dat zij jou erkent als dochter en jouw gevoelens kan horen en kan zien. En ja, lang niet al onze ouders zijn daartoe in staat. En hebben dat zelf gemist in hun leven, komen zelf ergens vandaan. En ja, dan wat dat is natuurlijk ontzettend zoeken van hoe ga je daarmee om. En de klus is, denk ik, die wat heel belangrijk is, is dat je kan kijken van hey, waar kan ik dankbaar voor zijn? Dus wat heb ik wel gekregen? En dat zit soms in hele kleine dingen. En dat je echt moet rouwen om wat je niet krijgt of hebt gehad, wat je wel nodig had of wat je wel had willen hebben. Dus dat is ook een rouwproces in jezelf.
Ja.
En een rouwproces in jezelf is ook lastig als iemand er nog is.
Ja. Ja.
Het is soms makkelijker om echt helemaal afscheid te nemen van ouders die er niet meer zijn. Dan die er nog wel zijn, maar bij wie je zoiets wezenlijks mist. Dat het iedere keer opnieuw eigenlijk een nieuwe teleurstelling veroorzaakt. En als het dat nog doet, zit er eigenlijk ook nog onverwerkte rouw.
Want kan je echt officieel afscheid nemen van een moeder of een vader?
Maar in wat voor zin bedoel je dat?
Kan je dat echt afsluiten? Tenzij het natuurlijk echt weggaat. Maar ik bedoel, kan je het echt voor jezelf afsluiten? Om te zeggen, nou, ik heb geen moeder meer. Lukt dat echt oprecht? Of is dat meer een illusie dat je...
Nou ja, weet je, de moeder is er altijd. Of ze nu leeft of niet. Maar een moeder, iedereen heeft een moeder. Anders zat je er niet, dan leefde je niet. Dus je hebt allemaal het leven gekregen van je vader en je moeder.
Ja.
Dat is een feit. En de een heeft daar meer bonus bij gekregen dan de ander. En ja, als kind hadden we dat nodig. Maar later denken we ook dat we daar ergens recht op hebben. En dat is natuurlijk ook niet zo. Dus we hebben het leven gekregen, we hebben genoeg gekregen om vervolgens je eigen leven verder vorm te geven. En het is vooral van, hey, hoe ga ik zelf om met het gemis? En dat is echt rouwen, want als we daar niet om rouwen, dan gaan we voorbij aan wat het voor onszelf betekent. En dan gaan we in de wrok of in de rancune of we gaan het alsnog bij een partner halen. Dan maken we van die partner weer een vader of een moeder die we gemist hebben. Dus dan loop je het risico om het nog steeds te blijven zoeken bij surrogaatpersonen. Om maar niet stil te staan en te erkennen wat het werkelijk voor je heeft betekend. Maar dat is misschien wel de moeilijkste klus die er is. Om echt die kindpijn te helen, dat je als kind niet hebt gekregen wat je nodig had. En dat kan je pas als je dat verwerkt, dan kan je voelen, maar als volwassene heb ik nu genoeg voor mijn eigen leven. Want ja, dat is een heel, heel mooi gedicht. Ik ken het niet uit mijn hoofd, maar het gaat zo over de gebroken lans die pas geheeld kan worden als je accepteert wat. Ja, als je eigenlijk de hoop op een beter verleden loslaat.
Ja. Ja, ik heb je wel eens gehoord van reparenting?
Nee.
Nou, ik weet ook niet of ik het heel goed kan uitleggen wat het precies is. Misschien kan jij dat wel. Maar wat mij heel erg heeft geholpen, is om tijdens therapie een meditatie gedaan, waarbij ik naar mijn innerlijke kind ging. Klinkt ook allemaal heel zweverig, maar ik moest letterlijk...
Nee hoor.
Okay, gelukkig.
Nee hoor.
Ik moest letterlijk de jonge Stephanie visualiseren. Dus
ja.
ik heb niet veel foto's meer van mijn jeugd. Maar er is één foto en ik weet precies wat ik aan heb. Dus ik zag even die kleine Stephanie van, weet ik veel, 5 jaar was of zo. En toen moest ik als de Stephanie van nu met haar in gesprek gaan.
Gewoon
eerst contact maken van, hey, ik zie je. Alleen ik zie je en dan kijk hoe zij reageert. En dat was echt een meditatie van een uur of zo. En het voelde echt als 10 minuten. Maar toen heb ik dus contact gemaakt. En toen heb ik mijn jongere zelf verteld. Ik ben hier voor jou. Je kan altijd mijn hand vasthouden. Als je pijn hebt, als je moet huilen. Ik ben hier voor jou.
Ja. Je bent beschikbaar voor haar.
Precies. En dat was zo... Ik weet niet of ik dat nu nog even goed kan uitleggen. Maar ineens besefte ik dat de Stephanie die er nu is, die dit allemaal heeft meegemaakt. Die kleine Stephanie kan
Je bent
kan
gewoon de moeder
zoeken.
Geworden van je eigen kleine Stephanie.
Ja, precies. Ja. En zonder judgment kan ik haar daar laten zijn. Weet je wel? En dit heeft ook weer, dat staat ook in lijn met wat ik in het begin zei, dat ik hou ervan als ik mensen veilig kan doen voelen. Doordat ik dit allemaal heb meegemaakt, weet ik dat ik niet wil dat andere mensen dit meemaken. Maar als ze het hebben meegemaakt, zijn ze bij mij veilig.
Ja.
En dat komt omdat jij nu de veiligheid kan bieden aan die kleine Stephanie.
Ja. Ja.
Het is wat je in het begin zei, weet je, dat klopt zo voor iedereen die de verlatingsangst kent in zijn leven. We worden eerst van buitenaf verlaten.
Mm-hmm.
Maar het enige antwoord wat we hebben als kind is dat we onszelf gaan verlaten. Dat kan niet anders. Ja. Dus eerst, dat anders is het te over. Dan zouden we overspoeld worden door die ervaringen die we nog niet aankunnen. Die waarheid zou gewoon te verpletterend zijn. Dat je ouders er emotioneel niet voor je zijn. Je bent met huid en haar afhankelijk van ze. Dus we kunnen niet anders dan onszelf gaan verlaten. En zolang we nog van buitenaf proberen dat op te lossen, of bij een partner, of door allerlei middelen, of wat dan ook, of door hard te werken, of door verslavingen, of door wat dan ook, is altijd een
coping.
Ja. Dus dat kan nooit dat gat opvullen, tot je gaat kijken, maar hoe verbind ik met mezelf? En dat begint met zorg te dragen voor dat kleine meisje of dat kleine jongetje in jezelf. En dan haal je jezelf ook uit de afhankelijkheid. Want daar heb je niemand voor nodig. Dus die meditatie, die zit ook in mijn training. Die doe ik altijd. En die blijft gewoon zo helend. Dat mensen voor het eerst contact maken soms met van, om überhaupt te kijken. Hoe ziet, en kijkt die naar me of kijkt die niet naar me? Of en om daar een verbinding mee te gaan maken, dat is zo helend. En naarmate je dat ontwikkelt, heb je eigenlijk, dan kun jij naar je moeder gaan kijken als precies zoals ze is. Mm-hmm. En mag je van haar houden precies zoals ze is, met al haar vermogens en haar onvermogens.
Ja. Nou, daar ben ik nog niet.
Nee, dat is ook een enorme klus. Ja. Ik bedoel, dat vind ik zelf ook nog een enorme uitdaging in mijn leven. Dus,
want iedereen zegt altijd zo snel, vergeef haar, weet je wel. En dan gaat die woede bij jou weg en dan zit jij er mee.
Nee, maar vergeven is geen mentale oplossing.
Inderdaad. Weet je, ik zou ook niet, ik weet wel, ik hield al die jaren heel veel woede in me vast, waar ik ook niet bewust van was. En dat voel ik steeds minder. Het steeds meer joy of zo. En inderdaad dankbaar voor de dingen die ze me ook heeft gegeven. Of überhaupt dat ik dit verhaal nu heb, weet je wel. Maar echt vergeef. Ik kijk nog steeds naar haar als, what the fuck is wrong with you? Weet je wel? Maar goed.
Dus ergens is het is ook gewoon een verwonde vrouw. Ja, dus zeker. Als je naar haar geschiedenis gaat kijken, zul je,
ik heb heel veel dingen ontdekt. Ja.
Ongetwijfeld merken hoe zij ook verwond is geraakt. Dus, dus stel je dat iemand voortdurend bij jou een appel op jou doet, waarvan je ergens voelt van, maar dat kan ik niet.
Ja.
Dat besef nog niet eens hebbende van, dit kan ik niet. Maar iemand die steeds iets van je vraagt, waarvan je zelfs onbewust van, hallo. Dus het is natuurlijk, maar het is je moeder en dat maakt het natuurlijk zo moeilijk. Ja, want we willen eigenlijk dat die ouders, dat we daar altijd terecht kunnen en dat ze verder zijn dan wij. En, en soms is de volgende generatie juist verder dan de vorige generatie.
Ja.
Maar dat is echt rauw.
Ja,
rauw, rauw proces. Ja.
Hoe is Stephanie in een romantieke relatie? Hoe?
Weet ik niet. Ja, serieus, ik weet dat niet. Ik heb dat zo lang niet ervaren. Ik heb geen idee.
Hoe lang is het geleden? Was dat toch van 13 jaar geleden waar je het...
Ik heb daartussen wel een hele korte relatie gehad. En ook een situationship die ik zo gewoon eigenlijk...
Situationship?
Situationship.
Die heb ik niet gehoord.
Officieel geen relatie, maar het is gewoon een relatie, weet je wel.
Ja.
Maar daar, toen was ik nog niet de Stef die ik nu ben. Daarom zeg ik weet het niet. Want toen zat ik nog in die dynamiek vast waar ik mezelf in de steek liet, zeg maar. Mezelf verraden. Dus ik weet het niet. En ik heb heel erg zin om dat eigenlijk wel aan te gaan. Om te kijken, wie ben ik dan, weet je wel.
Omdat je echt de training hebt gedaan, maar je wil nu graag het veld op. Om te kijken hoe
de praktijk.
Ja, de praktijk. Ja. Nee, ik snap je helemaal. Ja, ik heb het ook, hoor.
Ik zou dat heel graag willen ervaren. Ik hoef niet per se een partner of zo. Maar ik wil die ervaring in mijn leven. Om ook weer te kunnen groeien, weet je wel.
Ja.
Dus,
Ja, ik voel je daar totaal. En ik heb dat ook. Dat ik nu denk van oké, ik snap het allemaal. Mijn hoofd zit het nu allemaal. Ik heb het boek gelezen. Maar laat me naar buiten. Ja, ik wil nu even kijken hoe dat in de realiteit gebeurt.
Ja. Ja, dat is... En dan ga je weer tegen dingen aanlopen. En dan moet je weer bij het begin.
Maar ook die dingen horen erbij. En ook voor die dingen ben ik gewoon enthousiast om ze te mogen meemaken. Toch? Mm-hmm. Maar ik ben wel zoiets van, ik wil nu wel even kijken wat er... Hoe slim ben ik, of hoe bewust ben ik nu echt? Zeg maar, dat wil ik wel gewoon graag weten.
Maar
wel
dan,
grappig.
Weet je wat ik heel moeilijk vind? En daarom vind ik het zo tof dat jij dit project doet. Om deze hele dynamiek soort van meer aan de wereld te presenteren. Mannen zijn gewoon daar nog helemaal niet. Dus dan kom ik met al mijn kennis en ervaring. Ik wil ook niet iemand opvoeden of zo, weet je wel. Ja. Dus dat vind ik echt heel erg moeilijk. Dat ik bijna denk van shit, ben ik nou een paar stappen ver of zo? Moet ik mezelf alsnog gaan kleiner maken? Maar nee, dat moet absoluut niet. Natuurlijk.
Nee. En dus, nou, ik wil wel even een hoopvolle kreet laten horen over de mannen. Want ik merk in mijn trainingen, er zijn altijd mannen in mijn trainingen.
Er zijn mannen.
Echt, mannen lijden er evenveel onder dan de vrouwen. Ja. En die willen ook.
Zeker, dat is duidelijk.
Ja. Die willen ook. Dus ik merk echt dat ze steeds in grotere getalen komen. En dat is ontzettend hoopvol, vind ik. Want die willen dit ook doorbreken. Die lijden daar ook enorm onder.
Ja.
Kijk,
dus die zijn er zeker. Ze zijn er. Ja. Ja.
Ik merk het ook, want natuurlijk ik... naast Hanna ben ik nu ambassadeur van dit ding. Dus ik krijg ook feedback terug. Dus ik zie ook wel van, er zijn mannen.
Ja.
Maar je moet er ook op een mannelijke manier mee ingaan. Ja. Kijk, dus naar man is het al snel. Je wilt het niet laten zien aan elkaar. Want dan is het van toch een soort van dierlijk iets.
Ja.
Maar als je als man naar een ander man de cool factor nog steeds erin kan houden. Mm-hmm. Waardoor hij zich, zo werkt het bij een man. Waardoor hij zich meer confidence kan voelen. Of nog steeds denkt van, we kunnen hier als mannen over praten. Dan merk je wel dat anders gaat natuurlijk als je met vrouwen erover hebt.
Ja.
Maar je merkt in de mannenwoorden die wat meer oppervlakkig klinken. Merk je, oké, je bent er wel mee bezig.
Ja.
Maar
weet je wat ik daaraan moeilijk vind? Dus dat mannen soms vrouwen niet als volwaardig mensen zien of zo. Dus dan ze nemen het wel aan van een man, maar niet van een vrouw. Hoe jij dat zegt, van man tot man is toch anders en dan... Dat vind ik heel raar. Snap wat ik bedoel?
Ja, ik snap wel ergens wat je bedoelt. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft weer met waar een man vandaan komt. Ook gewoon in zijn verleden. Ik bedoel, de meeste mannen misschien die ik spreek hebben vaak dat hun moeder hen ook heeft verlaten. Dus dan zijn...
Echt?
Ja, of dat ze, weet je, dat heeft daar ook mee te maken. Wow. Dus dan kijk je toch ook wel anders naar, ik heb mijn eigen hachje moeten redden. Ja. En ik heb alleen met mannen mijn empire kunnen bouwen. Want mijn moeder was er niet. In mijn geval, mijn moeder was er niet. Dus je hebt alleen je vrienden gehad en dat zijn mannen. Dus ik neem alleen alles aan van wat een man zegt. Want dat vertrouw ik. Dat heb ik altijd gedaan, zeg maar. Dus ik denk ook dat dat daar te maken heeft. En natuurlijk zit er ook een stukje hiërarchie bij of zo, denk ik. Dat is zeker ook wel gaande. Maar om even gewoon positief iets. Er zijn mannen die daar echt mee bezig zijn. Ik spreek sommige mannen die zeg ik DJ Waxfilm bijvoorbeeld. Ik weet niet of ik mag zeggen.
Ja.
Dan zeg ik kom in de podcast. En dan zeg ik ben bezig met het project. Zegt hij, oh tof man. Ik heb het boek gelezen. Zeg ik, heb jij het boek gelezen? En dan zeg ik kom in de podcast. En dan zegt hij, nee, ik ga er echt niet meer vragen. Dus dat is er ook nog steeds.
Je moet kringgesprekken gaan organiseren voor... Guys in the scene.
Guys in the scene, ja. Maar,
nou, maar ik denk echt dat het voor mannen zo helpend is als mannen onder elkaar over deze thema's mogen praten, maar dan ook vanuit echte kwetsbaarheid mogen praten. Ja. En niet vanuit de stoerheid, maar echt vanuit de kwetsbaarheid. Ik zie echt, er zijn natuurlijk heel veel mannengroepen. Dat is ook wel iets wat heel erg wel nu aan het gebeuren is. Maar het is zo helpend. Net als vrouwen hun zusters nodig hebben mannen ook hun broeders nodig om... Ja, om daar de support en de steun te zoeken. Om vervolgens ook de brug te maken naar de andere seksen.
Ja, het is ook wel zo dat mannen een soort van wel kuddedieren zijn, toch? Dus tenminste, als je kijkt naar hoe de man leeft, is het wel altijd van, we hebben altijd een vaste groep. We zijn heel moeilijk om te gaan met andere mannen van de andere kant. Dus je hebt een vaste vriendengroep en dan komt er een nieuwe jongen bij. Zijn we heel moeilijk om daarmee te communiceren. Terwijl bij vrouwen zie ik dat heel makkelijk gaan.
Mm-hmm.
Dus jij kan nou een nieuwe vrouw ontmoeten en jullie zijn gewoon even voor dat moment friends of best friends, wat ze dan noemen. Maar bij mannen gaat dat heel moeilijk. En daarbij heb je toch een eigen... Ja, ik weet niet of dat een dierlijk ding is, maar je hebt toch een soort van eigen wereld gebouwd met je mannen. En in die wereld gelden regels. En als je daarin dus komt vertellen over liefdesbang, ja, dan moet dat iemand zijn die een bepaalde status heeft in die groep.
Ja, zo interessant.
En dat is bij mannen dus ook wel ding. Want om het zo te noemen, de jongere leeuw kan niet vertellen over, nou, jullie zijn allemaal, je moet meer kwetsbaar, want dan wordt die soort van uitgelachen. Maar als de coole leeuw nou weer zegt van, nou jongens, we zijn dan wel allemaal even iets te cool nu, dan gaan we wel even kijken van, oké, waar ligt het dan aan? Want dan willen we wel veranderingen zien. Dus dan,
wat maakt die coole leeuw zo cool dan? Want er zijn ook mannen die soort van die taal van kwetsbaarheid heel eigen hebben gemaakt, maar het is nog steeds van hier.
Ja,
het is nog steeds
niet
imago, status. Nee,
nee,
precies.
Klopt.
Dat
klopt.
Ook echt heel complex.
Dus ik denk sowieso dat we als eerst het stukje moeten verbeteren, waardoor we dus echt kwetsbaar durven te zijn.
Ja. Maar heb jij dat in jouw vriendengroep, dat je echt, als je er even doorheen zit, dat je echt je tranen kan laten zien, of dat je echt, nou, je pijn of hoe het je raakt kan laten zien? Of is het vooral mentaal?
Nee, het is vooral mentaal. Maar nee, het is vooral mentaal. Daarin weet je ook niet, dat heeft dan niets met vrienden te maken. Maar dat is, het eerste stap is nog van, hoe moet ik me alweer uiten in gevoel? Dus hoe kan ik mijn tranen laten zien? Dat heeft te maken met iedereen. Dat kan leraar zijn, dat kan een vriend zijn. Waar we nu wel in zitten is wel, merk ik dan bij de meeste vrienden van, je mag zeggen als je iets minder vindt van een ander. Je mag zeggen van, nou, ik voel me nou niet goed. Of weet je, de eerlijkheid. En dat zijn fysieke dingen of mentale dingen. Van, ik heb nou bijvoorbeeld geen geld. Dat soort dingen. Want dat soort dingen ga je ook niet onder mannen, als mannen onder elkaar zeggen. Hè? Want dat maakt je ook weer als hiërarchie, kan het je naar beneden halen. Dus dat soort dingen zijn we heel erg mee bezig. Van eerst soort van jezelf te kunnen zijn bij een man. En vanuit daar leren we denk ik allemaal als individu om überhaupt kwetsbaar op te kunnen stellen naar de buitenwereld. Niet eens per se naar mannen. Maar dat is wel een diepe wond die, ik denk dat we wel vergissen in hoe onderdrukt de mannen zijn binnen de mannenwereld.
Ja.
Dat heel erg wel een ding is waaronder ik ook zelf leid hoor.
Maar dit doet me ook heel erg beseffen dat eigenlijk vriendschappen onder mannen, mannelijke vriendschappen, zijn eigenlijk heel erg gebaseerd op onveilige waarden, zeg maar.
Ja.
Wie heeft het hiërarchie geld, is natuurlijk altijd gebaseerd
op die machtsverhoudingen.
Maar
ik heb het met jullie te doen hoor. Jeetje,
ja, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd moet ik ook erin zeggen, kijk, ik geloof wel dat het een soort van een balans moet zijn. Dus ik vind wat de mannen hebben, is dat ze heel erg onderdrukt zijn op de hiërarchie en het goed doen. Maar ik voel wel van, er zijn ook hele goede positieve kanten van de mannen, mannengroepen. Want wat wel zo is, is wel dat je, als ze er voor je zijn, is het wel, mannen zijn wel heel rechtstreeks. Tegelijkertijd zijn ze heel erg rechtstreeks voor wat ze,
waar vrouwen er veel meer omheen kunnen draaien. En,
ja. Dus we zijn heel rechtstreeks. Dus als iemand iets
niet
leuk vindt.
Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Nou, als er iets gedaan moet worden, dan bij een andere vriend. Van ja, ik voel diegene niet zo echt. Als ik een jongen zie en ik voel diegene niet echt, dan kan een vriend van mij zijn eerlijke mening geven. En daarbij te zeggen, ja maar, waarom ga je er niet mee praten? Of ik voel hem ook niet op dat gebied. Of het is niet zo ingewikkeld allemaal. Als je begrijpt wat ik bedoel, het is heel moeilijk om een vinger erop te leggen. Maar het is heel erg, je denkt niet heel erg na over wat de ander op dat moment van je zou vinden. Maar meer van wat zwart en wit is. Van ja, dit is het toch gewoon. En je kan dat toch gewoon doen als je dat zelf wilt. Dat is bij mannen wel. Alleen onderling is dat een beetje, ja, spookt dat in de lucht. Het is heel lastig om daar
ik weet niet of ik het zo goed begrijp,
zetten.
Maar als ik het goed begrijp, dan denk ik, ja, zo zijn ik en mijn vriendinnen ook. Weet je, ik voel iemands energie niet, dan heb die persoon. Zo.
Ja, maar ja, dat zou ook best kunnen. Hoor. Ja. Ik zeg niet alle vrouwen.
Nee,
maar wat
precies
ik
merk, sowieso niet hoor. We praten niet absolute nu of zo, maar.
Nee, ik zeg niet alle vrouwen. Maar wat ik zeg maar merk dan met vrouwen die ik spreek, dan is het vaak dat ik denk van, wow, je denkt zo moeilijk. Het gaat zo moeilijk. Het is zoveel eromheen.
Het is echt grappig dat mannen vinden zichzelf heel simpel. En soms denk ik echt, dit is totaal niet simpel. Dit is eigenlijk heel complex.
Nee, wij zijn simpel. Wij zijn echt
zo
simpel. Jawel, wij zijn echt simpel. Maar oké, genoeg over de mannen en vrouwen eindstand. Het is wel, ik vind het heel tof om te doen. Om met mannen, vooral met mannen, dit gesprek ook aan te gaan.
Ja.
Want het blijft gewoon, weet je, end of the day blijft het gewoon een ding. Gewoon ook überhaupt, ik praat met mijn vrienden over. Zeg ik, ja, maar het is wel cool en zo. Maar wil je niet gewoon liefde vinden? Want we zitten hier nog steeds.
Het heeft mij echt verbaasd toen ik, hè, toen je mij benaderde en toen je vertelde van, hé, we hebben het daar echt over. We hebben het over jouw boek. Ik dacht, jeetje, jullie generatie, wat fantastisch dat jullie. Dat jullie daar met elkaar zo over praten, dat heeft me echt blij verrast.
Ja.
Ja, dat het zo'n open issue is. Dat jullie het echt onderling daarover hebben. Want het is ook bij heel veel mensen nog een taboe. Er zijn echt mensen die tegen mij zeggen, oh, nou, ik wil je boek wel in de trein lezen, maar dan doe ik er echt een tas achter. Of ik een andere kaf eromheen. Want ik wil niet dat andere mensen zien dat ik liefdesbang aan het lezen ben. Ja, maar dat is echt.
Maar het zegt
echt zoveel schaamte
dat wij, ja, dat wij dit zo tof vinden en zo verbaasd zijn. Alsof we een spook zien of zo. Weet je wel. Ja. Terwijl it's the bare minimum, weet je wel.
Ja, nee, ik vond het ook apart. Want bij sommige interviews heb je dan van, vind je het dan niet moeilijk om zeg maar, vind je het dan niet minder cool om dan dit te uiten? En door hun ga ik denken van, oh, dit is niet cool. Like, ik
it's
doe gewoon
heel cool. Ja, het is de dopest thing you can do for yourself and for others.
Het is het nieuwe cool.
Ja, toch? Precies dat. Want, end of the day, like, ik wil ook gewoon, ik weet mijn issues en ik wil gewoon ook in rust, gelukkig en liefde kunnen vinden en liefdevol kunnen uitdelen. Like, en ik snap dat iedereen dat wil, toch? Dus
precies.
Dan, wat is hier niet zo cool aan? Maar is mijn tref waarschijnlijk. ik heb toch bepaalde dingen ook gelezen over je werkvloer. Nou, daarin heb je best wel een eigen mening, ook over de kunst, maar ook over jezelf neerzetten. Mm-hmm. Hoe verwerk je jouw liefde in kunst?
Hoe verwerk ik mijn liefde in
kunst?
Ja,
hoe komt het samen? Hoe ben jij?
Nou ja, in mijn laatste werk, Celestial Space, heb ik eigenlijk, dat komt heel erg vanuit mijn eigen verhaal. Dat is een heel lang verhaal. Hebben we tijd voor dat hele verhaal? Of,
nee, de short version.
De short version. Nou ja, wat ik eigenlijk al eerder zei, door mijn eigen healing journey, ben ik gewoon heel erg gaan inzien hoe waardevol het is om thuis te komen in jezelf. En als mensen van kleur, vrouwen van kleur, zwarte vrouwen, waar uiteindelijk mijn laatste project over ging, ben je heel vaak jezelf in de steek aan het laten. Want vooral hier in Nederland, je krijgt opmerkingen over je haar als je afro groot draagt. Of je hebt curves, je draagt iets straks. Of je praat luid, of je lacht luid. Of je wordt snel gezien als dat je boos bent. Je bent constant bezig met jezelf aanpassen, waardoor je niet volledig jezelf kan zijn in heel veel spaces. Mm-hmm. En dat doet ook iets met je ziel, weet je wel. Dat is ook, heeft ook te maken met waar voel jij je veilig, waar voel jij je niet veilig. En wij voelen ons zo vaak onveilig, terwijl juist dat thuiskomen in jezelf kan je zo een kracht brengen. Dat is wat ik heb ervaren. Joy, kracht, gewoon like een liefde voor jezelf en voor de mensen om je heen en voor het leven. En ik wil heel graag dat bieden, een ruimte bieden waar vrouwen van kleur zich veilig voelen. Maar ik noem het vooral een intentional space. Een ruimte met een intentie dat als mensen daarin komen, en ik heb het nu alleen nog digitaal gedaan, omdat we hadden natuurlijk de pandemie. Dus ik kon niks fysiek doen. Maar een ruimte waar je je herinnert hoe het voelt om veilig te zijn en wat je vanuit dat die veiligheid allemaal kan creëren voor jezelf en kan doen.
En is het een fysieke ruimte?
Nee, dit was digitaal eerst. Dat heb ik begin dit jaar met Noord-Nederlands Toneel gedaan. Dus dat was een soort van kasteel. Helemaal gecreëerd vanuit mijn imagination. Hoe ik iets visualiseer waar ik me 100% veilig voel. Maar even het concept safe space, veiligheid is ook nog heel complex. Maar daar ga ik dan nu even niet op in. Maar de intentie daarachter was, je komt daar binnen. Eigenlijk als vrouw van kleur, maar heel veel mensen zijn er naar binnen geweest. Mannen, witte vrouwen, iedereen. Die zeiden, wauw, dit was gewoon zo soothing for my soul. En dan waren er verschillende kamers waar video's werden afgespeeld. Die ik heb gemaakt met regisseur Ashley Rutgers. En ik was dan de creative director. Waar zwarte vrouwen iets aan het uitoefenen waren. Wat hun dichter bij hunzelf brengt. Dus een meisje die aan het paaldansen is. Die gewoon echt heel erg die ervaring of die, ja, hoe ver je lichaam kan gaan en die connectie tussen je mind en je lichaam aan het neerzetten is. Twee zwarte vrouwen die deden aan bondage, wat natuurlijk heel heftig klinkt, maar dat is ook een hele intieme vorm van elkaar tot elkaar verhouden, zeg maar. Een dansvideo, Gerda Havertong die verhalen vertelde. Nou, Gerda Havertong ook icon, weet je wel. Die verhalen vertelde van Audre Lorde bijvoorbeeld ook over hoe sisterhood voor healing kan zorgen. En ik wil eigenlijk ook een fysieke space. Meerdere plekken in de wereld waar mensen naartoe kunnen komen. Om daar gewoon te voelen hoe het kan voelen om je veilig te voelen. En daardoor ook bewust zijn van wat onveiligheid is. En dus die veiligheid in de rest van je leven te kunnen meenemen.
Tof.
Want daar ontstaat gewoon allermoois. Dat is voor mij, dit is mijn, het voelt als mijn levenswerk. Ja. En dat is gewoon eruit gekomen dat ik mij steeds veiliger in mezelf ben gaan voelen. Weet je wel?
Is het,
en,
ja.
Is het ook, is het voortgekomen vanuit dat feesten waar je ging? Je ging een tijd naar bepaalde feesten waar je erachter kwam. Bepaalde feesten, toch?
Niet feesten.
Of,
nee, dit is eruit gekomen doordat ik, ik kwam bij De Wereld Draait Door. En daardoor kwam ik op in veel panelgesprekken. En ik werd uitgenodigd om dingen te presenteren. Maar ik merkte altijd dat ik werd uitgenodigd. Maar dan werd ik onderdeel van iemand anders narratief. Ja. Dus ik als zwarte vrouw werd uitgenodigd om te praten over zwarte onderwerpen. Over identiteit, weet je. Mm-hmm. Nooit over wat ik zei. Ik ging naar Feyenoord wedstrijden, weet je wel. Ja, ik heb twee nooit over gewoon...
Nee.
Of iets waar ik in gespecialiseerd in ben. Altijd puur om hoe ik eruit zie en wie ik ben, zeg maar. En toen kreeg ik door van, maar binnen mijn gemeenschap moeten we ook praten over mental health en weet ik voor allerlei andere onderwerpen. En die begon ik toen zelf te organiseren in mijn huis. Kringgesprekken met mensen. Toen zeiden mensen, maar je kan ook naar een hotel of een restaurant, dan gaan ze je sponsoren. En toen dacht ik, maar dan ben ik weer in een context die niet van mijzelf is. Mm-hmm. Ik wil de regisseur zijn van die gehele space, want de temperatuur, de muziek die je hoort, de kleuren om je heen. De mensen die er zijn, hoe zij zich kleden. Alles heeft te maken met hoe jij je voelt. Alles heeft invloed op hoe jij je voelt in je lichaam. Weet je wel? Dus van daaruit kwam het idee van, dan ga ik een eigen space creëren.
Ja.
En hoe lang doe je dat nu al dan?
Ik ben eerst begonnen met research. Dat was in 2019. Toen ging ik naar New York. Heb ik mensen geïnterviewd daar. Hier mensen geïnterviewd. Om überhaupt te kijken van, waar voelen mensen zich veilig? Waar voelen mensen zich onveilig? En merkte dat in Amerika zijn mensen veel comfortabeler met dat gesprek en ook veel bewuster daarvan. In Nederland merkte ik dat ik vroeg ernaar en het feit dat ik ernaar vroeg, deed mensen veilig voelen. Maar ze waren niet eens bewust van dat er zoiets is als onveiligheid en dat ze in constante onveiligheid leven, zeg maar. Dus eigenlijk vanaf 2019, dat was heel lang antwoord op je vraag, wauw.
Maar ik vind het echt super mooi als je erover vertelt. En ook wat ik er van je over gelezen heb. Want je doet dan iets wat zo dicht bij jezelf ligt. Ja. Dat je het bent. Jij hoeft het niet te doen.
Precies.
Je bent het. En daarmee creëer jij ook een podium en een veld voor vrouwen die dit herkennen.
Ja.
Voor jouw sisters die dit herkennen.
Ja.
En ik zou dat noemen, dat is het leven van je liefdesroep of van je zielenroep.
Juist.
Weet je, dat is ook wat ik zelf ook zo herken. Weet je, ik heb zo mijn eigen pad moeten lopen over met het overwinnen van die verlatingsangst.
Ja.
En als ik het nu, als ik het nu anderen daarbij help, dan creëer ik eigenlijk datzelfde podium als wat jij creëert voor die vrouwen. Ja. Dat is gewoon, dat is je eigen zielenreis.
Ja,
zijn. Hè? Soms krijg ik ook te horen dat mensen zeggen, je doet het niet, je bent het gewoon.
Ja.
Maar dat zegt zoiets over hoe je samenvalt met jezelf.
Ja.
En volgens mij is dat het grootste geschenk wat je uit te delen hebt. En waar jij iedere keer op het podium bij een ander mag, heb jij absoluut natuurlijk een waardevolle toevoeging. Maar is het niet van jezelf?
Precies.
Niet helemaal van jezelf.
En het gaat ook niet over mij meer, zeg maar.
Nee. Dus dat is, dat is echt je liefdesroep leven.
Ja.
En dat is volgens mij het meest inspirerend wat je kan doen.
Ja. Dankjewel.
Ja.
Hey, ik hoor het toch in de wandelgangen. Het is toch een vraag die ik wil stellen. Hoe gaat het met, van het hak naar de tak, hoe gaat het met daten?
Grappig. Ik date niet per se.
A of B?
Nee. Nee, ik date niet eigenlijk. Ik heb ook niet per se behoefte aan. Ik snap ook helemaal niet hoe dat werkt. Ik ga absoluut niet op een dating app of zo. Dat moet voor mij organisch gaan. Ik vind dat heel geforceerd. Ik heb echt zo'n keer een paar uur op Tinder gezeten. En ik dacht echt, oh my god, nee, ik krijg hier anxiety van. Ik sprak wel laatst met iemand. Dat was wel leuk. Was heel fijn, want dat was voor mij heel goed om te weten dat ik me toch nog kan openstellen naar mannen toe. Want ik was ook heel lang van, I'm good with myself. En ik heb het allemaal niet nodig, weet je wel. En was ook een man die mij heel veilig deed voelen. En dat was ook gewoon mooi om te zien dat dat bestaat, weet je wel. Uiteindelijk niets geworden per se, maar zo leerzaam. Ook als ik er nu aan denk, kan ik alleen maar stralen, want het is echt gewoon een mooi onderdeel van de journey ook geweest, ja. Weet je wel. Dus ja, dat.
We gaan nog een laatste ding doen, Hanna.
Oeh. Ja, wil jij een kaart trekken? Een inspiratiekaart over liefdesbang. Eentje die jou aankijkt.
Moet ik hem hardop voorlezen?
Nou, dat mag. Okay.
De manier waarop je vroeger geleerd hebt je te hechten, bepaalt hoe je dat doet in latere liefdesrelaties. Het gaat steeds om de vraag, wat doe je om de verbinding te bevorderen of te belemmeren? Sluit je jezelf of stel je jezelf open? Ja, heel herkenbaar.
Ik vind het een hartstikke mooie afsluiter. Het zit er alweer op.
Nou,
jammer.
Time flies.
Ja. Ja.
De tijd gaat echt super snel met dit soort onderwerpen. Ik wil, Stephanie, ik wil je toch bedanken. Hartstikke bedankt voor je openheid. Hartstikke bedankt voor je... voor je, ja, je deskundig advies ook. Of ja, je advies of überhaupt hoe je dingen hebt meegemaakt in je leven. Hanna, jij ook hartstikke bedankt weer.
Nou.
Voor je deskundig advies. Maar ook weer voor je, ja, voor je openheid met ons. En
ik bedank
mezelf ook wel.
Nou. Ik wil jullie ook bedanken. Dankjewel voor de invite. Ik vind het, wat ik al eerder zei, echt heel tof dat jij dit doet. En heel belangrijk ook. Vooral in de creatieve sector. En ook voor mannen van kleur, weet je wel. Dit is echt... Ja, dit is heel bijzonder en heel waardevol en heel belangrijk. Dus thank you for that.
Thanks.
En jij ook bedankt voor je werk, voor je boek. Ja, het is gewoon zo belangrijk dat mensen hier op zo'n structurele en makkelijk behapbare manier zicht op krijgen, weet je wel. Die dynamieken in jezelf kunnen zijn en dat ze ook weten dat je er iets mee kan, weet je. Het kan ook heel overwhelming zijn van, oh, nu moet ik alles veranderen. Nee, dat je weet dat het er is, weet je wel. Dat is gewoon een startpunt en... Dat is zo belangrijk. Ik ben daar heel dankbaar voor. Nou, het heeft mij ook heel erg geholpen. Dus.
Heel fijn. Ja. Dat is wat ik heel graag wilde. Dat het toegankelijk zou worden voor heel veel mensen. Dat het niet meer voor een klein groepje is. Maar dat het voor iedereen toegankelijk wordt. Nou ja, en daar draag jij enorm aan bij. En, maar jij ook door zo persoonlijk te delen en openlijk te delen. Dus nou, ik heb heel erg genoten van ons samen zijn.
Nou, ik vind het hartstikke leuk afsluiten. Dames en heren. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Liefdesbang, de podcast. Tot ziens.
Bye.